Weet je, jullie zijn voorbereid. Kijk eens naar het onderwerp. Is dat niet bijzonder? Hier is mijn hart, Heer. De eerste tekst laat hier maar gelijk zien. Een sterk hart ontwikkel je in stilte. De eerste tekst is de tekst die ik als eerste leerde, als kind, op de kinderkampen van In de Ruimte. Daar moest je een tekstje leren elke dag en dan kreeg je punten of weet ik wat kreeg je ervoor, snoepjes of zoiets. En mijn eerste tekst was, mijn zoon, geef mij je hart. Dat is de eerste tekst voor jullie deze ochtend en je hebt de antwoord gegeven. Hier is mijn hart, Heer. Mooi hè? Ja, leuk. Wat bijzonder hè, dat aanbidding, zang en woord op elkaar inspelen. En we hebben dit niet afgesproken, dit kwam naar je toe vanuit de geest en het woord gaat spreken deze ochtend. Ik zal de aankondiging van mijn boek bewaren tot het eind, want we zitten nu in de flow van het woord. Mijn zoon, geef mij je hart. Spreuken, wat is het? Dat heb ik dan weer niet uit mijn hoofd geleerd. 26 vers 4. Mijn zoon, geef mij je hart. Er is een vader die zegt, ik wil je hart. Ik wil dat je aandacht, je betrokkenheid, je liefde, je verlangens, alles geeft aan mij. Want als je dat doet, ga je recht oplopen. Word je werkelijk een zoon, zoals een zoon bedoeld is, die lijkt op zijn vader. En daar gaan we samen naar kijken. Mijn zoon, geef mij je hart. En misschien is het goed om even in een spreuken te blijven. De volgende tekst, daar staat, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, want het is de bron van je leven. Weet je, we hebben allemaal een hart. En meestal als we met ons hart bezig zijn, is dat pompende ding, hè, die enorme spier waar ons bloed doorheen gaat en die eigenlijk ons leven min of meer bepaalt. En het wonderlijke is dat wij heel vaak bezig zijn met uiterlijke zaken, want ook dat hart is een deel van ons lichaam, daar kun je naar kijken van buitenaf. En de hele wetenschap, ook de manier waarop we in de wereld kijken, is altijd bezig met naar buiten kijken, naar het heelal. En zelfs als we dan naar die buitenwereld kijken, dan zijn we niet in staat om naar binnen te kijken. Want in de wetenschap, als je dan het hebt over je binnenste, waar hebben ze het dan over? Over je celletjes. Of over die contactjes in je hersenen. En dat is dan je binnenste. Maar wat we vergeten en waar we niet over waken, we waken over ons lichaam, we waken over ons geld, we waken zelfs over het heelal, hè, wie is het daar de baas, wie gooit daar die troep uit, zodat straks anderen er tegenaan botsen. We zijn ontzettend bezig met het klimaat, met het milieu, we zijn bezig met hoe gedragen we ons in de kerk, hè. Hebben we het daar wel naar ons zin en al dat soort dingen, maar het zijn allemaal dingen die naar buiten gericht zijn. En het wonderlijke is dat de Bijbel een woord heeft voor het innerlijk, waar de wetenschap en eigenlijk ook de kranten, de televisieprogramma's het nooit over hebben. Omdat ze geen idee hebben dat dat ook bestaat. Het hart. Het hart. We hebben gezongen over de ziel. De ziel, dat zijn onze gevoelens, die kunnen tot rust komen. Maar het hart zit nog dieper. De Bijbel heeft dat woord zo gebruikt, niet omdat we dan denken aan dat uiterlijke ding, maar omdat binnen in ons iets leeft wat niet door de wetenschap aangeraakt kan worden, omdat het niet van buiten zit, het zit van binnen. Ons hart, en als je het hart nou wil benoemen, dan heb je het eigenlijk over onze diepste verlangens. Dat is ons hart. Hè? Waar je hartje naar begeert, ken je dat? Hè? Dat zit zelfs in onze woordenschat. Ons hart begeert iets. Het verlangen van ons hart, dat zijn woorden die eigenlijk ingebakken zijn. We weten daarvan. Maar eigenlijk in deze maatschappij is daar helemaal geen aandacht voor. Het hart is niet alleen het verlangen, de behoeftes die we hebben, het hartsverlangen, hè? Wat je hartje begeert, maar het zijn ook je diepste motieven. Dat wat je nou echt diep van binnen wil. En waarvan je eigenlijk niet eens weet dat je het wil. Maar het komt van heel diep naar boven. Hè? Je diepste motief, het hart, is eigenlijk dat wat je drijft. Je drijfveer waarmee je bezig bent. En God zegt dus, bewaak daarover. Hè? Ook over die motieven. Hè? Ik heb het op mijn hart. Ken je dat? Dan komt het van heel diep van binnenuit. Hè? Of iemand legt zijn hart erin. Als ik spreek, leg ik mijn hart erin. Dat kun je merken. Het komt van binnenuit. Ik hoop tenminste dat je dat merkt. Het is doorleefd. Het zit dieper, zelfs dan mijn gedachten. Er komt iets naar boven wat uit mijn hart komt. En ik deel dat met je. Dat is kwetsbaar, want het is van mij en ik heb het doorleefd. Maar het is ook kostbaar. Want het is iets waarmee we echt contact kunnen maken met dat hart. Je verlangens, je motieven, eigenlijk het diepste van je wezen. Dat is het hart. Vandaar dat de Bijbel ook spreekt over een koud hart. Over een warm hart, dat kennen we ook. Ik heb een warm hart voor jou. Of een gebroken hart. Er zijn mensen die zitten met een gebroken hart. Iets wat zo pijn doet. Omdat je op je hart getrapt bent. Het zit voortdurend in onze taal. En dan zegt God, mijn zoon, geef mij je hart. En waar je echt over moet waken, wat je echt veilig moet stellen, waar je op moet letten, dat is, hoe gaat het met die motieven? Hoe gaat het met die verlangens? Hoe zit het met dat diepste wezen? Geef je daar aandacht aan? En bescherm je dat? Want er komt van alles op je af, wat eigenlijk je verlangens in een bocht zetten. Niet meer naar God gericht, niet meer naar de liefde van God. Mijn zoon, geef mij je hart. Ik hou van je. Ik sta klaar. Ik nodig je uit. Maar wat eigenlijk weer een gevoel geeft van, ik ben helemaal niet geliefd. Hè? Of er is kritiek en dat hart, dat verlangen, dat schrompelt ineen. En die motieven die zeggen dan van, ik ga wat anders doen. Hè? Ik wil het niet meer of zo. Terwijl diep van binnen weet je dat je hunkert naar liefde. En dat je daarop af moet en het niet moet laten liggen wat God je wil geven. Ja? Dat diepste wezen, daarvan zegt God, daar wil ik contact mee maken. En dat hart, daar is iets mee gebeurd, wist je dat? Als we het hebben over ons hart hier, nu, als christenen, als mensen die opnieuw geboren zijn, dan hebben we een nieuw hart gekregen. Er zat een stenen hart in ons. Elk mens wordt geboren met een hart van steen. Misschien vind je dat gek om dat te horen. Maar dat hart van steen, dat zegt eigenlijk, als ik het niet goed doe, dan ben ik niet goed genoeg. Als ik me niet hou aan de regels, dan word ik afgestoten. En wat gebeurt er als je zo wordt opgevoed, en iedereen in deze wereld wordt zo opgevoed, in welke cultuur dan ook, dat diepste van binnen, dat wordt eigenlijk verhard, als je het idee hebt van, ik ben niet goed genoeg, ik ben niet geliefd genoeg, ik mag er niet zijn. Dan wordt dat hart versteend. Een stenen hart. De Bijbel spreekt daarover. Als je leest Ezechiël 36, dat is de volgende tekst, vers 26 en 27, dan zegt God, er was een stenen hart in je, maar ik ga je een nieuw levend hart geven. Een zacht hart. Een hart wat leeft voor de liefde. Wat leeft voor het besef, ik mag er zijn, ik mag er altijd zijn. Ik heb eeuwig leven. Ja? Want er is ook een einde voor mij wat een nieuw begin is. Alpha, Omega, Gerrit zei het al. En daarin leef ik. Ik mag er altijd zijn. Ik ben altijd geliefd. We hebben ervan gezongen. Ja? We hebben ervan gezongen. En dat is een nieuw hart, een levend hart. Er staat, een nieuw hart zal ik u in uw binnenste geven. En een nieuwe geest. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen. En ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven. De Bijbel, God zelf spreekt over dat innerlijk waar de wetenschap geen weet van heeft. Waarvan ze zeggen, we weten niet eens of iemand wel een eigen ik heeft. Nou, je moet maar eens tegen een eigen ik van iemand aanlopen. Hè, of op die eigen tenen gaan staan van iemand anders. Dan weet je dat dat echt bestaat, dat eigen ik. En God weet ervan. En die zegt, in jouw binnenste ga ik iets doen, in dat diepste wezen, in die verlangens, in die motieven, die je zo veranderen dat je contact kan maken met elkaar en leert wat liefde is. En dat gebod, heb mij lief en heb de ander lief, als jezelf tot werkelijkheid kan worden. Maar dan moet er wel iets gebeuren van binnen. Dat hart van steen. En in dit verband, als je Ezechiël leest, gaat het over een oud verbond en een nieuw verbond. Dat oude verbond, dat eigenlijk dat hart versteent, Omdat het altijd wijst naar wat je niet goed doet. Ja? Oude verbond, het wetsverbond, dat moet eruit. Dat wetsverbond zei, jij zult, jij zult, jij zult. En naarmate je dat vaker hoort en vaker zegt, dan denk je, ik moet mezelf verharden. Dat is een verkeerde manier van beschermen. Ja? Want dan keer je naar binnen en dan ga je een soort muur optrekken. En dan wordt het allemaal steen van binnen. En dan kan het zelfs steenkoud worden. Want je doet het steeds niet goed. En je gaat je afscheiden van anderen. Je zet muren om wijken heen. Je zet muren om je eigen huis heen. Je zet muren om je eigen huwelijk heen. Je zet muren tussen je partner en jezelf in. Je zet muren tussen je kinderen en jou in. Want ze doen het niet goed genoeg en ik moet me beschermen. Maar dat is de bescherming van dat koude, stenen hart. En God zegt, ik ga iets nieuws doen. Eerst was het, jij zult, gij zult, hè, de 10 geboden, gij zult. Nou, die zijn goed, hè, want het is fijn als je dat doet. Maar als het vanuit een koud hart komt, dan heeft het geen effect. Dan kun je nog zoveel proberen van de ander te houden, maar dan is het alleen maar voor je eigen voordeel. Want je zit binnen dat muurtje, je kunt jezelf niet geven. God zegt, ik geef je een nieuw hart. En in het verband van Ezechiël en ook van Jeremia, die het er ook over heeft, gaat het over een nieuw verbond waarin God zegt, ik zal het doen. Ik ga jou veranderen. Ik ga zo bij je aankloppen. Ik ga je zo overtuigen in je hart van wie je mag zijn, dat je een nieuw hart krijgt. En ik zal laten zien hoeveel ik van je hou. En dat is niet afhankelijk van wat je doet, niet afhankelijk van de wet, maar het is afhankelijk van Jezus. Want die heeft alles wat je niet goed doet op zich genomen. En die laat zien, die heeft bewezen dat ik dat gedaan heb, zegt God, omdat ik van je hou. Een nieuw verbond, een nieuw hart, een nieuwe geest, daar gaat het ook over. Dat wat contact kan maken met God, niet via een omweg, door allerlei rituelen te volbrengen, maar gewoon doordat je een zoon bent die in contact staat met zijn vader, die kan praten, ook in slechte situaties, ook in zonde. Dan nog kun je praten, kun je contact maken met God, juist om je daaruit te tillen en je te veranderen. Is dat niet geweldig? Het gaat over werkelijk iets nieuws wat God doet. Hij geeft je een nieuw hart. Nou, Hebreeën 8 vers 10, die zegt dat gewoon. Hè? Die zegt, dit is het nieuwe verbond. Ik zal mijn wetten in hun verstand schrijven. Het hoeft niet meer van buitenaf te komen. Gij zult. Je weet het. Want je hebt een nieuwe geest, je hebt een nieuw hart gekregen. Je weet wat God wil. Heb God lief boven alles. En de naaste als jezelf, dat is het grote gebod, zegt Jezus. Daar gaat het om. Dat leeft in dat nieuwe hart. De liefde voor mensen, zonder dat er blokkades zijn. De liefde voor God, omdat Hij jou geliefd heeft. Omdat er aantrekkingskracht is. Je hebt het nodig dat je hoort hoe geliefd je bent. Want pas als je liefde ontvangt, kun je liefde geven. Je hebt het niet in je. Je moet het ontvangen. En dan kun je het geven. Liefde komt van God. God is liefde. Weet je, nogmaals, de wetenschap kan daar niks over zeggen. Ze hebben geen idee wat liefde is. Misschien zijn het wel hormonen, zeggen ze. Of een paar van die draadjes zie je die vastgezet worden. En als dat dan werkt, nou ja, dan heb je liefde. Maar liefde is leven. Liefde komt uit een levende relatie met God. Als je weet dat je geliefd bent door Hem. Als de waarheid klinkt in je hart, waar we over zongen. De waarheid van Gods liefde voor je. Dan ga je doen wat God van je vraagt. Gewoon. Omdat het in je is. Het is Jezus met zijn geest in je hart. Een nieuwe geest. En dan staat er, ik zal het in hun hart neerschrijven. Zie je dat ook in het Nieuwe Testament God nog steeds bezig is met ons hart? Ja, hij is nog steeds bezig. Hij geeft een nieuw verbond. Hij maakt een nieuwe afspraak. En hij zegt, ik ga iets in je hart bewerken. Bewaak dan je hart, zodat je ziet wat hij doet. Dat hebben we toch gelezen in Spreuken. Bewaar je hart, bewaak je hart boven alles wat er te bewaken valt. Ja? Want daar gaat God iets opschrijven. Wat schrijft hij in dat hart? Hij schrijft daar zijn naam. Ik zal er voor je zijn. Yahweh, ik ben er voor je. Ik zal er zijn. Hij schrijft daarmee zijn liefde in je hart. Ja. En als je dan een zoon van de Vader bent, dan draag je zijn naam bij je. Ik ben een zoon van Gerardus Jacobus de Vink. Daarom heet ik de Vink. Ja. Je bent een zoon van God. En God is degene die er zal zijn. Als je wandelt als zoon van God met God, dan loop je met die naam. Hij is er voor mij. Altijd. Dat is een kwestie van bewaren en bewaken. Hij is er voor mij. Ik ben geliefd. Ik ben een zoon van mijn Vader. En kijk eens, ik ga steeds meer op hem lijken. Er gebeurt iets in je hart. Hij is aan het werk. Hij is aan het werk. En dat schrijven, dat doet hij door je leven heen. De Bijbel zegt dat ons leven als een boek is. En God houdt dat boek bij in de hemel. We hebben een naam die opgeschreven staat in een boek in de hemel. Maar God heeft meerdere boeken. Hij is een geweldige schrijver. Ja. Hij schrijft meer boeken dan ik boeken kan schrijven. Sommige mensen zeggen wel eens van, kom je alweer met een boek? Ja, ik kan het ook niet helpen. Hè. Wat erin zit, komt eruit. Maar God is veel beter in boeken schrijven. En elk verhaal is een levensverhaal waarin hij opschrijft, dit is mijn zoon. En hij zet daar zijn stempel op, zijn glans op en hij zegt, dit is een bestseller. Dit is het beste boek wat ik ooit geschreven heb. Want het gaat over mijn liefde die zichtbaar wordt in die persoon. En er zijn er altijd mensen die zeggen, nou bij mij is dat niet zo. Nou, pas op. Jezus zegt, zelfs de laatste die tot bekering komt, zal de eerste zijn. Dus als God maar 3 zinnetjes kan schrijven, zal het nog stralen van zijn glorie en van zijn heerlijkheid. Als hij maar 3 zinnetjes in het boek kan schrijven over jou, dan is het nog glans en glorie. Maar hij wil natuurlijk veel meer schrijven. En hij zegt, bewaak dan je hart, zodat er meer van wat ik aan het doen ben in je hart opgeschreven kan zijn in de hemel. Hij is aan het schrijven. Ja? Hij schrijft het in ons hart. En ons hart wordt bewaakt door God in de hemel. En hij zegt, laat dat dan ook gebeuren hier op aarde. Werk mee met dat wat ik schrijf. Want het wordt een geweldig verhaal. Jouw verhaal is Gods romans. Is Gods roman. Is Gods liefdesverhaal. Wat hij schrijft, dat is, kijk, zo hebben we elkaar lief gehad. Willem de Vink en ik. Ja. En Jezus was erbij om dat mogelijk te maken. En zijn geest was daarin om daar dagelijks mee te leven. Ik kreeg een nieuwe geest. De geest van God, dat zegt Ezechiël al. Die woont in mij. Dus als ik mijn hart bewaak, is dat de plek waar God woont in mij. En waar ik met hem communiceer. En dan heeft Paulus nog een voorbeeld. En dat brengt eigenlijk nog dichterbij waar we het over hebben. In 2 Korinthe 3, vers 3, daar staat, u, ook thuis, bent een brief van Christus. Zie je, hij schrijft verhalen, hij schrijft brieven. Hij schrijft het op. En hij zegt, dat is door de geest in je hart gegrift. God zegt, kijk, ik hou zoveel van je als van Jezus. En dat schrijf ik op in je hart. En ik grift het erin. Weet je wat dat is? Griften. Dat komt, het woord schrift komt daar ook vandaan. Hè? Griften. Dat betekent eigenlijk, vroeger hadden ze kleitabletjes en dan ging je inkrassen. Ja? Onze voorouders, misschien hier nog wel oudere mensen, hebben vroeger op een lei gewerkt. Op zo'n hard blokje. En dan moest je met een griffier heb je ook, hè? Zo'n pen moet je erin krassen. Weet je dat God zo krachtig in ons leven werkt, dat hij als het ware in ons krast wat hij wil zeggen. Doet dat pijn? Nee. We moeten wel eens door pijn heen om echt dat schrijfwerk van God te zien. Ja, dat gebeurt. Maar God is bezig met schrijven. En toen dacht ik, oké. Als God dan aan het schrijven is en ik heb een nieuw hart, dan moet ik ervoor zorgen dat ik niet zelf aan het schrijven ben op mijn oude hart. Snap je dat? Hij heeft me een nieuw hart gegeven, dat oude hart was van steen, dat nieuwe hart is van vlees. En toen kwam ik bij een vergelijking en dat mag je wel laten zien. Ken je die? Ja, kun je thuis ook zien, dat is een grammofoonplatenspeler. Ja. Een grammofoonplaatspeler. Tegenwoordig is het weer een beetje in om van die vinylplaten te kopen. Hè, en dan zo'n speler te hebben. En dat dan zo op te leggen. En zo die naald erop te zetten. Dan gaat het draaien. En dat naaldje dat gaat dan over riggeltjes. Hè, over groeven heet dat. Hè. Dus die is eigenlijk ook aan het griffen. Ja, en dat naaldje dat zorgt dan voor het geluid. Want die ribbeltjes zijn zo dun en zo precies gemaakt dat dat geluid tevoorschijn komt en dat golfjes gaat geven, golfjes van geluid. Ja, wie heeft zo'n apparaat thuis staan? Ja, zie je, een hoop hippe mensen hebben nog steeds een grammofoonplaat. Hè? Ik heb hem al lang weggedaan. Ik ben van de oudere soort. Hè? Tegenwoordig moet je het met cd's doen en als die het niet meer doen, dan kun je het nog via Spotify doen. Maar dat is wel erg jammer dat Neil Young en Joni Mitchell zeggen, wij doen niet meer mee. He, voor de muziekliefhebbers onder ons. Maar goed, ik dacht, ik zou misschien dat wel moeten aanschaffen. En ik zou misschien wel zo'n LP mee moeten nemen, zo'n lang speelplaat. Maar dan zou ik er twee meenemen. Dan zou ik een zwarte meenemen. Wie heeft nog vroeger van die zwarte LP's gehad van Bakeliet, van die Haarden? Ik weet dat nog uit mijn kindertijd. Ja, he, die je eigenlijk niet kon bewegen, he, omdat ze zo hard waren, kon je iemand de hersens mee inslaan. Ja. Was dat Bakeliet? Ik weet het niet, maar ik dacht het, hè? Nou, je hebt dus heel lang heb je zwarte LP's gehad. Maar als je tegenwoordig naar de platenzaak gaat, dan heb je ze in allerlei kleuren. En toen dacht ik, dat is nou het verschil. Je hebt je oude ik, je oude leven, je oude hart. En die is bespeeld met allemaal groefjes. En die groefjes, dat is eigenlijk alles wat je hebt meegemaakt, wat pijn doet, waar je nog mee zit. He, wat in je leven gegraveerd is, in je hart, waar je boos over bent, waar je misschien gevoeligheden hebt, waardoor je weer in een depressie raakt of in een oververhitte situatie of denkt van het lukt mij nooit of weet ik wat. En dat is erin gesleten. En dat gaat maar door altijd hetzelfde liedje. Veel mensen draaien op hun grammofoonplaat van het leven altijd hetzelfde liedje. Ja, die hebben een soort levensthema, een levenslied. Ja? En dan zegt God, oké, die oude plaat van Bakeliet, weg mee, klang, stuk, want die brak, weet je wel. En dan zegt hij, ik geef je een nieuw hart, een nieuwe LP. En die LP heeft een prachtige kleur, die is ook een beetje flexibel. Ja? Maar als die eenmaal ligt op de platenspeler en het naaldje wordt erop gezet, dan speelt hij een prachtige melodie. Ja? En jullie moeten zelf eens bedenken welke kleur je dan zou willen hebben. Van die LP. Dat is jouw specifieke hart. In die nieuwe kleur. En wat nou zo stom is van jullie en van mij, dat is dat we soms die oude plaat weer tevoorschijn halen. En die leggen we dan op de grammofoonplaat en dan speelt weer dat oude liedje. Ja. En God zegt, ho, je hebt een nieuw hart gekregen. Leg nou die nieuwe LP in die specifieke kleur waarvan je zegt, dat is mijn kleur, dat ben ik. Leg die nou op de grammofoonplaat en laat nou mijn woord, mijn waarheid, we zongen daarover, hè, laat dat nou in die groeven slijten. En daar moet je soms oefeningen voor doen. Daar moet je soms je hart voor bewaken. Dat je niet die oude LP weer opzet, maar dat je die nieuwe erop laat liggen. En dat je daar Gods werk laat doen en de tijd neemt om zijn woord in te laten slijten. Dat is je hart bewaken. Dat is mijn zoon, geef mij je hart. Laat mij het verhaal schrijven. En het wonderlijke is dat dan soms dezelfde dingen die toen gebeurden, op die oude rottige bakelietplaat, nog steeds gebeuren. Maar dat ze een hele andere toon krijgen. Dat de moeite waar je toen doorheen ging, nu iets wordt van een melodie. Toen was het gekraak en er zat een barst in de plaat en al dat soort dingen. En nu wordt het iets van, ik kan daar wat mee doen. Ik kan dat tot vrucht brengen, ik kan er iets moois van maken. Weet je, dat ik soms het idee van mijn eigen leven heb. En Marianne en ik samen, dat we denken, het leven wordt eigenlijk steeds mooier. Omdat wij mooier worden. Wij gaan beter om met onze kinderen dan 20 jaar geleden. Ja. Het wordt steeds rijker. We hebben ons hart bewaakt. De pijn is niet blijven zitten. De bitterheid is niet blijven zitten. Wat hebben we een hoop reden gehad om bitter te zijn? Als je in evangelisch Nederland opgroeit, dan heb je een hoop reden om bitter te zijn. Ik ben 10 keer gestorven aan Evangelisch Nederland. Maar de Heer heeft me 10 keer opgewekt en me meer liefde gegeven dan ooit. Dat is toch wonderlijk? Hoe zit dat dan? Hoe kan dat? Want ik weet best wat boosheid is. Ik weet ook wat depressie is. Ik weet wat giftige gedachten zijn. Ik weet wat het is om het je betaald te zetten. Ik weet wat het is om weg te lopen en de deur dicht te slaan. Ik weet het allemaal. Het zit allemaal in me. Maar het is wel die oude plaat. En ik heb geleerd om die nieuwe plaat op te zetten en er steeds weer naar te zoeken en tot rust te komen en te gaan zitten en te zeggen, Heer, u mag het voor het zeggen hebben. Ik wil luisteren naar wat u mij wil geven, wat u mij te zeggen hebt. Laten we dan dat Spreukens gewoon even helemaal lezen. Want er staat dan, Spreuken 4 vers 20, even in zijn verband, mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden. Als je het hart wil bewaken, moet je je aandacht richten op wat God wil geven en wil inslijten op die nieuwe gekleurde LP. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Ja? Je legt je oor te luisteren bij wat God te zeggen heeft. Niet van alles wat buitenaf op je afkomt. Want dat is allemaal wankel, weet je. Dat komt en dat gaat. Als je wat ouder wordt, dan denk je, oh, dan heb je dat weer. Dat hebben we al eens eerder gehoord, weet je wel. En het komt en het gaat. Eigenlijk verandert er niets. Larry Norman zong een liedje. Nothing really changes. Everything remains the same. We are what we are till the day that we die. En weet je wat hij ertussendoor zong? Unless we love the Lord. Ah. Dus er verandert niets. Die plaat die blijft maar draaien, die zwarte plaat. Maar als er een naald gezet wordt in dat nieuwe hart van je, als God gaat schrijven in je hart, dan is er altijd weer vernieuwing, dan is er altijd weer hoop, dan is er altijd weer iets van, oh, ik heb dat toen meegemaakt, maar daar ben ik nu anders in geworden. Geweldig is dat, hè? Dus geef aan mijn uitspraken gehoor. Wat wil God zeggen? Ik hou van jou. Ik kan het niet eenvoudiger zeggen. Ik weet wel dat God een heleboel wil zeggen in allerlei situaties. Maar in de kern is dat wat hij wil diep neerleggen in je hart. Jij mag er zijn. Weet je hoe de Bijbel dat noemt? Eeuwig leven. Ja. Als er iemand is die zo van je houdt, dat die zegt, ik wil een eeuwigheid met je verder, dan wil ik dat diep in mijn hart laten inzinken. Ja. Houd ze steeds voor ogen. Dus je oren zijn erbij betrokken. Je ogen, hè, wat zie je? Waar voed je je blik mee? Je verbeeldingskracht? Waar voed je dat mee? He, wat laat je toe in je gedachten van wat je ziet? Bewaar ze in het diepste van je hart. En dan gaat het verder. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden. Ja, daar leef je door. Daar word je verjongd door. Daar kun je het eeuwige leven mee in. He, ze sterken heel het lichaam als een medicijn. Zelfs je lichaam wordt er beter van. Het gaat goed met je lichaam. Weet je dat de wetenschap wel zover is dat ze zeggen dat de celletjes in je lichaam reageren op je gemoedstoestand? Dat als je depressief bent, dat je zo gaat lopen? Omdat je celletjes een beetje slap en een beetje depressief geworden zijn. Dus alles in je atoompjes en al die dingetjes van binnen. Dan kijken ze van buiten en dan zeggen ze, ja, je gemoedstoestand heeft invloed op je gestel tot op je hart toe. Hè? Dat pompende ding bedoel ik dan. Hè? Want ze weten niet wat het hart van binnen is. Hè? Dat diepste. Daar weten ze niks van. Ze hebben ook ontdekt dat als je je voedt met goede dingen, dat je dan wat meer rechtop gaat lopen. Ja, ik wist dat al lang. Ik ben tekenaar. Hè? Dus toen ik als tiener chagrijnige poppetjes tekende, stond die altijd zo krom. Als een banaan. Ja, ze paste zo goed in een schil. Maar zodra ze dan rechtop gingen lopen, dan waren ze blij en gelukkig. Hè? Jaapie Jubel, dat was een figuurtje wat ik vroeger tekende. Nou, die badde met zijn neus omhoog. Familie Blij was ook zo'n typetje, waar ze van die typetjes. Hè? Dat zit gewoon in je houding. Dat zit gewoon in de natuur. Maar God zegt, het gaat verder, het gaat dieper. En van hieruit kan je lichaam heel veel profijt hebben van hoe je denkt en hoe je leeft. Die nieuwe langspeelplaat heeft invloed op je lichaam. Genezing, een medicijn is het. Ja? En dan staat er van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, want het is de bron van je leven. In die context staat dat. Geweldig, hè? Het gaat over horen, het gaat over zien, het gaat over je lichamelijke gestel. Dat heeft allemaal te maken met wat er van binnen gebeurt en wat je toelaat en wat je oefent om het erin te laten slijten. Wij denken soms, het is een wonder, ik ben opnieuw geboren. God zegt, het is een wonder, je bent opnieuw geboren en nu gaan we opgroeien. En daar is een hoop voedsel voor nodig. Medicijn. Het woord van God. Ja. Steeds houd ik de Heer voor ogen, staat er in Psalm 16 vers 8 en 9. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Weet je, er is zoveel gaande in de wereld. En wij kunnen ons zo laten beïnvloeden door eindtijdfilosofieën, door allerlei negatieve praat over wie en wat dan ook. We kunnen bezig zijn met allerlei programma's die vertellen hoe slecht het gaat met alles en iedereen en de hele wereld. En het kan ons zo wankel maken dat we denken, help, waar moet ik de stevigheid vinden om te weten wat ik wel en niet moet geloven? Nou, het begint in je hart. Daar zit de kracht om niet te wankelen. Ja? Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Ja. Dat hart, dat diepste, kan verblijd zijn. En de gevoelens kunnen meegaan. Die kunnen dat uitroepen en zeggen, zelfs mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. Dat is wat. Soms moet je gewoon een lichamelijke oefening doen. Om dat hart de kans te geven om beschreven te worden door God. Stel dat ik nu een LP ben in de kleur die ik zelf gekozen heb. En ik wil graag dat God met zijn naaldje die groeven in mij gaat uitwerken. Dan doe ik dat door de tijd te nemen om rustig te gaan zitten. En tot rust te komen. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht, zegt de Bijbel. En ik heb net laten zien, daar hoort je lichaam ook bij. Dus wat doe ik als ik op een stoel zit? Ik ga goed rechtop zitten met mijn kont tegen de rugleuning aan. Het grappige is, als ik dat doe, voel ik mijn rug ontspannen. Ja? Je zou het eens moeten doen. Doe eens nu, even gewoon. Dat is heel grappig. Als je onderuit zit, zit er altijd spanning in je rug. Hè? Als een couch potato zo. Hè? En dan moet je weer anders gaan zitten. En dan moet je weer zo gaan zitten. Weet je wel? Nou ja, weet je. Hè? En het komt nooit tot rust, joh. Maar als je gewoon zo rechtop zit. Gewoon zo pom pom. Zit je al een stuk rustig. Wat je ook moet doen is gewoon je benen naast elkaar op de grond. Niet zo, want zodra je zo zit, kijk, zo, zit je weer gespannen. Dat is echt zo, hè? Zo zit je al gespannen. Als je je voeten gewoon recht op de grond doet, dan ben je alweer verder tot rust gekomen. En dat voel je, hè? Je moet dan even je bewustzijn van je lichaam. En er zitten een heleboel mensen zitten nog zo. Maar dat is ook gespannen, hè? Ja, zelfs dit. Hè? Handen samen, ogen dicht. Ja, het staat nergens in de Bijbel hoor, dat je zo moet bidden. Echt niet. Ja, dat is een trucje van ouders die hun kinderen niet willen dat ze tijdens het eten vast gaan eten voordat er gebeden is. Toch? Wie heeft daar ervaring mee? Nee, wat je het beste kan doen is ook die armen in zo'n, 90 graden houding zetten. En gewoon zo op je schoot leggen. Ja? En het grappige is, als ik dat doe, voel ik me ontspannen. Het gaat vanzelf. Voeten goed op de grond. Armen zo. En wat ik dan ook moet doen is eventjes diep ademhalen. Ja, want wij zitten vaak heel hoog in onze adem. Dat geeft ook spanning. En misschien zeg je, ben je nou met yoga bezig? Of ben je aan het mediteren? Of weet ik wat? Ja! Want ze hebben het van ons afgepikt. Dit is gewoon een lichaamsoefening en het lichaam is van God. God weet hoe we in elkaar zitten. En de Bijbel spreekt heel vaak over adem die naar God gaat. En adem die we mogen inademen. Weet je wat ik inadem? De adem van God, de lucht van God. Hè? Dus even goed diep inademen. Maar als ik inadem en eens even goed inadem, dan denk ik altijd, ik adem de geest van God in. Is Gods geest niet de adem van God? Wil hij niet op mij blazen? Heeft Jezus niet gewoon gezegd, ontvang mijn geest? Waarom deed hij dat? zodat ik dat kon inademen. Ja? Nou weet ik wel, dat is natuurlijk geestelijke praat. Maar geest, ziel en lichaam zijn wel op elkaar betrokken. Dus adem heeft wel betrekking op hoe ik leef. Dus het is goed om af en toe eens even aan je adem te denken en diep in te ademen. Ja, en dat doe ik dan. En dan zeg ik dank u voor uw geest. Dat er altijd weer leven is om in te ademen van u. Maar ik adem niet alleen in, ik adem ook uit. Wat adem ik dan uit? Ik adem Jezus uit. De geest in mij is de geest van Jezus en die komt tevoorschijn. Stromen van levend water komen uit mij tevoorschijn. Ja? De karaktereigenschappen, de kracht van de geest, de woorden, want adem is eigenlijk woord, hè? Of woord is eigenlijk adem. Hè? Is het woord van God, is Jezus. En zo doe ik kort mijn oefening. En dan heb ik soms een heleboel tegen God te zeggen, maar dat heb ik vaak al gedaan, want ik wandel ook met hem. Maar dan neem ik eens even de tijd om alleen maar stil te zijn bij hem. En dan geef ik mijn hart aan hem. En dan weet ik, en ik zie het soms voor me, hoe die van mij houdt. Hoe Jezus bij mij zit, zich aan mij geeft. Zegt van, jij mag er zijn, wat leuk dat we samen optrekken. En dat is dan het moment waarop in mijn hart die LP sterker die liederen gaat zingen. En er misschien nog wat aan toevoegt, want mijn leven is nog niet klaar. Het lijkt wel alsof die pannenkoek steeds groter wordt. Ja. Maar ik heb er wel de tijd aan gegeven. Ik heb wel gewaakt over mijn hart. Ik heb wel de groeven van liefde en van bevestiging en van waarheid en van waardigheid die God mij geeft, heb ik meer de kans gegeven om te spreken in mijn leven. Zodat die oude LP minder stem krijgt, minder aandacht krijgt, minder klinkt in mijn wezen. En dan denk ik, Heer, geef me alsjeblieft een leven waarin ik dat nog veel kan doen. Want er kan misschien nog veel meer moois tevoorschijn komen. Voor anderen, voor mezelf. En dat is dan vrucht waarin de Vader verheerlijkt wordt. Dat is dan het geloof wat beproefd wordt. Waarvan God zegt, kijk, het is waar wat ik in je leg. Het komt tevoorschijn. Het is een sterkere waarheid dan alles wat er om je heen gebeurt. Dit gaat een eeuwigheid mee. En dan zegt Paulus, en daar eindig ik mee, Efeze 3, vers 16 tot 19. Mogen hij, het is een gebed, dat is ook mijn gebed, mogen hij vanuit zijn rijke luister, God is zo glorieus aanwezig in je leven. Als hij je ziet, is hij zo verheerlijkt. Dan glimt hij, dan glanst hij, dan straalt hij. Dan staat er, zoals in de Deuteronomium al staat, in het gebed van de priester, hij doet zijn aangezicht over je lichten. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijk wezen, daar heb je het weer, kracht schenken en sterkte door zijn geest. Ik adem het in. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. Ja, de klank die tevoorschijn komt op die LP is Jezus. De heerlijkheid, de glorie van Jezus. Niet alleen in woorden, maar ook in mijn karakter. Ook in mijn manier waarop ik met anderen omga. Hoe ik over ze denk. Dat Christus zal gaan wonen. Dat het een vanzelfsprekendheid wordt. Hij is daar gewoon. Hij is de gastheer van mijn leven. Hij heeft zich daar thuis gevoeld. Hij heeft zich met mij verbonden. En dat u dan ook geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dat die groeven dieper en dieper zijn gaan zitten. Dat het echt tot aan de wortel is dat je weet hoe geliefd je bent. Zijn liefde. Dat die aanwezig is. En dat het gegrondvest is. Dat je levenshuis daarop gebouwd is. Waar Jezus de gastheer is. En waar iedereen binnen mag komen om te kijken. Wat doet hij dan? Wie is hij dan? Wie ben jij? Met Jezus. In zijn goedheid, in zijn liefde. Kijk mij. Met die unieke kleur. Met die geweldige liederen die ik mag zingen. Met de toon die ik mag aangeven in mijn omgeving. Van een liefde die dieper zit dan alles wat wankelt om mij heen. Die dieper zit zelfs dan waar de wetenschap kan komen. Gegrondvest en geworteld in de liefde omdat Jezus woont in mijn hart. Hij woont in jullie hart. Als je je aan Jezus overgegeven hebt, als je ooit gezegd hebt, ik geef mijn hart aan u. Mijn zoon, geef mij uw hart. En het lied wat we zongen, wat was dat ook alweer? Ik geef mij uw hart, Heer. Ik ben van u. Is dat niet geweldig? Muziek, zullen jullie dat nog eens een keer zingen? Heer, dank u. Kom maar naar voren hoor. Dank u dat u ons bemoedigt, ook nu weer, hoe kostbaar het is om te leven met u. En dank u, Heer, dat we het mogen koesteren als een rijke schat. U in ons hart. En wij die gezegd hebben, dan geef ik mijn hart, dan waak ik over mijn hart, over de bronnen van mijn leven. Dat is dan mijn huiswerk. Maar het is niet moeilijk. Ik zet mijn stoel neer en ik doe mijn ding met u. Dank u daarvoor. Amen.